Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond en welkom bij deze enige echte Valentijns voetbalpraat.
Eerste de Champions League begint weer.
Kees.
Jij hebt het over Valentijns.
Kees, rustig aan. Ik heb je nog niet eens voorgesteld.
Oké, sorry.
Ik heb hier de drie minst romantische analisten van ESPN verzameld. En we gaan er een mooie uitzending van maken, jongens. Karim El Amadi, Kees Luijks en Robert Maaskant. Robert, jij stribbelt tegen toch? Snode plannen nog?
Nou, ik durf wel te zeggen dat ik een romanticus ben. Ik heb mijn vrouw gewoon vandaag verwend met een prachtige roos. En nog een mooi kunstwerk.
Kijk.
En,
plichtmatige roos.
Nee, en ik vond het erg leuk dat mijn kinderen zelfs nog Valentijns cadeautjes krijgen.
Ah.
Op school. Nou, dat is toch mooi, man.
Heel goed, heel goed. Dan heb ik niks gezegd over die romantiek. En ik ben blij dat jullie voor mij hebben gekozen. Want jullie hadden ook hele andere dingen kunnen doen. Maar goed, we hebben een hoop te bespreken. Kees, je zei het al. Champions League eindelijk weer begonnen. Vanavond met twee wedstrijden. Maar liefst AC Milan tot een Hotspur. Hebben we met een schuin oog zitten kijken. En we hebben vooral zitten kijken naar Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Ja, dat was zo'n wedstrijd waarvoor de verwachtingen ook behoorlijk hoog waren. Robert, heb je genoten?
Toch wel. Maar dan wat meer als liefhebber. Ik vond de eerste helft...
Als romanticus heb je niet...
Zo'n eerste wedstrijd in zo'n Champions League, dat is altijd toch een beetje ingehouden, een beetje wat meer ingetogen. Dan gaan niet alle remmen los. Eigenlijk pas tot het einde, toen Mbappé erin kwam, toen ging Paris Saint-Germain in één keer helemaal wel los. En gebeurde er van alles. Maar tot die tijd was het toch een beetje een tactisch steekspel. Veranderde van samenstellingen. Bayern was, vond ik, de betere ploeg tot op dat moment. Kwam ook terecht voor. Dus ja, heb ik genoten. Ik vond het geen absolute topwedstrijd, maar het is natuurlijk wel heerlijk om naar te kijken. Dat altijd wel, dat niveau.
Karim, jij had het de hele tijd over drie verdedigers. Hoorde ik je het zeggen? Waarom was je daar zo mee bezig?
Ja, het viel me wel een beetje op dat de meeste ploegen vandaag allemaal met drie verdedigers speelden. Paris Saint-Germain ging ook omschakelen van vier verdedigers naar drie verdedigers. Dat pakte niet heel goed uit, want Bayern scoorde wel vrij snel daarna. Dus gingen ze weer terug naar vier verdedigers.
Ik snapte dat ook niet. We hadden het er net op de bank over natuurlijk. We zaten heerlijk met z'n viertjes te kijken naar die wedstrijd. Ik begreep ook niet waarom Paris Saint-Germain nou per se in één keer anders ging spelen. Want Bayern was tot dat moment wel de betere ploeg, maar ook weer niet heel gevaarlijk geweest. Toch?
Ja, ik vond beide wel. De hele wedstrijd wel. Of ja, de hele eerste helft vond ik ze wel wat sterker. Ze hebben niet veel kansen gecreëerd. Maar ik vond beide wel wat sterker.
Nee, vond ze ook beter. Maar echt kansen creëren deden ze bijna niet.
Niet heel gevaarlijk.
Eén keer een goal geschoten, geloof ik.
Nee. De eerste helft.
Dan gooiden ze toch om.
Ja, misschien was het omzetting om aanvallend wat meer te doen met die vijf verdedigers. Want je kan eigenlijk ook als je met drie verdedigers speelt, kan je eigenlijk aanvallend met die rechts en links, met Mendes en die andere jongen wat hoger staan. Waardoor ze misschien aanvallend wat meer... Want je zag wel de laatste 20 minuten werden ze toch wel wat gevaarlijk daar aan de linkerkant met Mendes. Dus misschien dat de reden is dat die jongens wat hoger kwamen te staan. Hij ging Hakimi eruit zetten en die andere jongen, die jonge jongen, die was dan wat aanvallender. Dus misschien dat ze daarom voor die drie verdedigers hebben gekozen.
Ja,
maar ze weten in ieder geval wel wat ze moeten doen in de uitwedstrijd. Mendes wat hoger zetten.
Ja, die was goed op het einde. Maar eerst nog even, Kees. Want die jonge jongen, Warren Zaïre Emery, 16 jaar en 343 dagen is die. En die speelt dus een knock-out fase van de Champions League. Dat is de jongste speler. Wat deed jij toen je 16 jaar en 343 dagen was, Kees?
Toen moest ik mijn ateneumdiploma nog halen.
Hij waarschijnlijk
toen was
ook.
Toen dacht ik nog niet eens aan profvoetbal. Dus nee, ja, dat is...
Hoe is hij je bevallen?
Ja, prima. Ik denk dat hij met name een hele ondersteunende rol had voor Messi en Neymar. En dat bedoel ik met name om de vuile metertjes te maken. Maar als je 16 jaar bent, hij had een goed moment net na rust. Als je 16 jaar bent en op dit niveau kan meekomen, dan komt er nog wel wat heel moois aan, denk ik. Maar ik heb niet dingen gezien dat ik dacht, oh, fantastisch. Maar ik denk dat hij met name heel veel moest...
De competitie heeft ook al wat goals gemaakt.
Ja, twee goals gemaakt.
Ja, dan ben je dus nog geen 17.
Dan ben je nog geen 17. En op dit niveau tegen Bayern München, ja, dat is gewoon ja, beter wordt het niet. Hè? Dus dat, dat je nu al mee kunt komen, nu al die ervaring mee kunt pikken. Ja, dat zal wel, daar gaan we nog wel meer van horen, denk ik.
Maar het was natuurlijk, liep nog een talentje in, hè? Bij Bayern.
Ja.
Musiala.
Hebben we ook van genoten.
En daar kijk je dan wel met enorm veel plezier. En wij zijn natuurlijk allemaal enorm verliefd geworden op Xavi Simons. Het is toch Valentijnsdag, we houden die terminologie er gewoon
heel
in.
Heel goed, heel goed.
Maar als je dan deze jongen ziet spelen op het absolute topniveau... Nou, dan vraag je je best af of Simons dan mee had gekund vandaag bijvoorbeeld. Op het moment dat het er echt op aankomt. Want in alle eerlijkheid, we hebben Messi bijna niet gezien. Neymar speelde een hele matige wedstrijd. En dan zie je Musiala af en toe met acties. Dat je denkt van zo, ook nog heel jong. Vond hem met Duitsland ook al heel sterk.
Ja, 19 is hij.
Maar die kun je eigenlijk qua niveau nog niet vergelijken, toch? Met elkaar, Musiala en Xavi.
Nou, weet ik niet. Waarom niet?
Nou ja, Musiala loopt al. Die heeft al een WK speel als basisspeler.
En is al jaren basisspeler bij Bayern München.
Dus, ja, oké, maar goed.
En ook nog op dat niveau. Ik denk dat Xavi Simons zich nog wel echt moet bewijzen op, misschien wel bij het Nederlands elftal, straks op hoog niveau. Dan kan hij wel echt laten zien of hij het niveau Musiala aantikt.
Wat vind jij van die Musiala, Karim?
Ja, ik vind hem ook geweldig. Op het WK, wat Robert net ook zegt, ik vond hem echt geweldig. En ja, hij speelt al zo lang in de basis. Ik zag ook laatst een goal van hem tegen Wolfsburg. Die van de middenlijn iedereen voorbij dribbelde. Ja, het is denk ik, ik zei net al een beetje Zidane.
Ja, sommige acties vergeleken met Zidane. Ja.
Ja, ik denk echt wel dat het echt een geweldenaar wordt. En hij is nog hartstikke jong. Dus nee, ik vind het echt een prachtige speler.
Ja, is het ook zeker Musiala, mooie spelers, een hoop mooie spelers bij Bayern München. En dan speelt in de spits, ja, ik blijf het toch een beetje gek vinden, Erik-Maxime Choupo-Moting. Het voelt een beetje als een prachtige kerstboom, maar dan ja, toch een lelijke piek.
Ja, het is de enige speler die een beetje vaak in de bal komt, waardoor misschien, wat jij ook aangaf net, dat veel lopende mensen zijn. En als hij dan in de bal komt, dan kunnen daar wel in die gat kunnen wel veel van die middenvelders komen, wat Bayern wel heel goed doet eigenlijk.
Ja, wat zonder je bal ziet met diep lopen. Is dat Bayern ieder moment dat er een speler aan de bal komt met zijn gezicht naar voren toe, dus naar het gezicht naar de goal van de tegenstander, dan zijn er mensen die aan het lopen zijn. En die komen continu vanuit het middenveld, snijden ze in. Komen ze voorbij die laatste lijn, waar Ramos trouwens redelijk gecontroleerd speelde. Maar iedere keer maken ze die sprints, maken ze die dieptemeters. Ja. En daar heb je, dan Gnabry doet dat vanuit zichzelf al natuurlijk. Maar dan heb je helemaal niemand waar je hem aan kwijt kan. Gnabry speelde trouwens niet vanaf de start, die kwam erin. Maar dat vind ik
en
wel iets typisch voor
Nagelsmann. Müller is ook wel een beetje een loper, dus ik begrijp wel die keuze dat je dan Choupo-Moting als
maar zou een club als Bayern een betere spits moeten hebben dan Choupo-Moting?
Nou, die hadden ze graag willen hebben, maar die speelt in Barcelona nu.
Ja, ja. Lewandowski is inderdaad vertrokken.
Volgens mij een hele gewaardeerde spits, hè, bij Bayern München. Weet je wat jullie al zeggen? Hij heeft een goede wisselwerking met de spelers om zich heen. Maar hij speelt eigenlijk altijd. Hij scoort nog niet heel veel.
Nou ja, op een gegeven moment de periode gehad dat hij volgens mij 8 wedstrijden achter elkaar
in het begin van het seizoen, hè?
Ja.
Maar daar stond hij niet onbekend.
Nee, hij heeft ook bij Paris gespeeld, hè? Choupo-Moting. Ja, op zich heeft hij wel een prachtige carrière gehad. Nou, voor een lelijke piek. Als
het is wel interessant natuurlijk, want we hebben natuurlijk naar die andere mensen ook even zitten kijken.
Die wordt genoteerd, hoor, die uitspraak. Ja.
We hebben naar Harry Kane zitten kijken bijvoorbeeld, die echt opgevroten werd door die Kjær. Ja. Dat zou ook een type speler zijn die bij Bayern prima zou kunnen functioneren. Een beetje zwerven zo, een beetje uit die spits weglopen, die steekballen geven op lopende mensen. Ja, de vraag is of Bayern dat, of ze dat kunnen ten opzichte van Tottenham.
Of ze dat ook willen betalen natuurlijk. Een Engelsman nog. En, toch maar even nog naar deze wedstrijd hoor. Paris-Bayern München. Paris gaf zeker de eerste helft Bayern München de bal in eigen huis. Vond ik opvallend. Vond jij dat ook, Karim?
Ik vind als je met Mbappé speelt, is dat niet heel erg, denk ik. Dat je dan af en toe eruit komt met Mbappé. Maar je zag nu dat Messi in de bal kwam, Neymar, dus weinig snelheid. Dan had je Mendes, die dan met een 4-verdediger speelde, dus die stond ook wat lager. En als hij dan met 3 verdedigers zou spelen, dan zou hij wat hoger staan. Dan zou het wel wat beter zijn. Maar ik begreep het wel een beetje, maar aan de ene kant, als je Mbappé niet laat spelen, dan had je misschien wel anders moeten spelen.
Ja, in je eigen huis en dan zo die bal.
Als Mbappé zou starten, zou dat wel misschien wel gewoon een goede. Dan kan je lekker op de counter tegen Bayern spelen. Dan zou je er wel vaak uit kunnen komen.
Ja. Hij kwam er op een gegeven moment in. Mbappé veranderde toch wel wat, hè, Kees?
Hij veranderde bijna alles. Ik moet wel zeggen, het was niet eens echt een tandem. Want Mbappé ging wel wat centraler spelen. Maar met Mendes, daarop viel er opeens heel veel ruimte voor Mendes, denk ik, ook aan die linkerkant om aan te vallen. Ja, en het ging op en neer. Er kwam opeens dynamiek in de wedstrijd die je daarvoor helemaal niet had. Het maakte de wedstrijd in die laatste 20 minuten wel heel leuk. En het publiek ging er ook even achter staan, hè, dat Mbappé erin kwam. Maar dus het maakt zeker een verschil. En,
het is wel mooi dat de spelers zijn, gewoon überhaupt ook in de Champions League. Dat de vibe op het moment dat zo'n jongen zijn trainingspak uittrekt, dat je de vibe in het stadion voelt. We voelden het hier voor de tv al. Ja. Je hoorde gewoon het geluid van het publiek aanzwellen van oké, hij gaat nu komen. Ja. Hij moest natuurlijk ook komen.
Maar niet alleen voor de spelers, voor Paris en de publiek. Maar wat dacht je van de verdedigers van Bayern? Ja. Ik denk ook zoiets van, weet je wat, ik ga nog iets meer naar achteren stappen. Dan krijgen ze ook eigenlijk meer ruimte om te voetballen. Je zag ook verdedigers van Bayern naar achter lopen als Mbappé speelt.
Ja, en dan
Messi komt toch wel in de bal. Neymar komt wel veel in de bal. Maar die snelheid wat Mbappé heeft, ja, dat zet je gewoon verdedigers naar achteren. Ja.
En dan nog waren ze af en toe te laat.
Ja.
Toch? Ja, die goal ook. Die afgekeurde goal. Ja,
hij had gewoon een voorsprong. Volgens mij was het De Ligt.
De Ligt had een meter of, nou ja, tussen 3 en 5 voorsprong. En die werd heel hard ingehaald.
Ja. Ja. Nee, zo ongelooflijk.
Dat is ook een schande natuurlijk. Hoe speelde die, De Ligt?
Maar ik vond hem wel een stabiele indruk maken. Nee, ja, weinig verkeerd gedaan. En, volgens mij had hij ook nog een kopkans.
Ja.
Eén momentje was hij even, gaf hij een vrije trap weg, net voor rust geloof ik. Ja. Messi hadden we het even over gehad.
Dat vind ik,
dat was wel onrustig.
Ik vond hem goed spelen trouwens, hoor, want hij blijft heel makkelijk overeind. Maar dat vind ik dan toch slordig. Op het moment dat je dan ziet dat je op 20 meter van de goal moet hij uitstappen als een van die centrale verdedigers op dat moment. Dan weet hij dat hij op Messi gaat lopen.
Ja.
En dan loopt hij hem zo lomp in zijn rug. Ja, dat je 100% de vrije trap tegen
kan je gewoon ik van, ja, waarom, het kosten.
Waarom zou je dat? Ja, want dat kan heel duur zijn op die afstand. Zeker in de Champions League. Er zijn natuurlijk heel veel specialisten. En dat vond ik echt een onhandige overtreding van hem. En dat kan toch wel weer. Dat hele kleine detail in dat soort topwedstrijden kan het verschil maken of je dadelijk wel finale speelt of dat je gewoon uitgeschakeld bent.
Ja, dat was op die plek een vrije trap weggeven. Ja. He, wat het er ook over zit. Het is een ideale plek om een vrije trap te nemen. In het midden van het doel, 20 meter, een links- en een rechtspoot kun je erachter zetten. Ja. Je kunt beide hoeken kiezen. En dat hij op dat moment zo'n overtreding. Ik vond het heel gek eigenlijk. Ook bij Messi. Verwacht je niet dat hij.
Het leek alsof hij gedacht dat het een verkeerde aanname was. En,
dat
maar
hij
het
zeker zou hebben, ja.
Maar
bij Messi heb je wel de verkeerde
aanname. Messi speelde niet geweldig, maar zo vaak heeft hij geen verkeerde aannames. Nee. Die vrije trap was
maar
niet geweldig.
Maar ook hoe slim hij ook, weet je. Misschien was hij verkeerd aangenomen, stel. Hoe slim hij dan zijn lichaam erin zet. Ja. En gewoon wacht tot De Ligt erin komt lopen. Ja, dat is, die man is echt van een.
Ik moet wel zeggen dat ik hem. Ik ben wel echt een Messi-fan en een Neymar-fan. Maar vandaag vond ik ze wel allebei echt heel zwak.
Ja.
Waarschuwing.
Ja, volgende week.
Volgende week beter. Anders komt,
maar je weet hoe Messi reageert. Ja, dat soort dingen.
Ja. Bobo, ze genoemde jou binnenkort, denk ik. Ja. We hebben hem nog niet genoemd. Kingsley Coman scoorde de winnende goal tegen zijn oude clubpie, tegen Paris. Juichte niet. Maar goed, ja, ze waren al niet zo blij met hem. Hij werd er behoorlijk uitgefloten. Was de fout van de keeper, Robert?
Ik denk dat hij hem kan hebben, ja. Het begint met hoe ze staan. Want het is ongelooflijk. Er staan twee man helemaal vrij in de 16 meter op een meter of 10 van de goal. Bij de tweede paal. Dus daar begint de verdedigingsfout. Maar op het moment dat hij ingeschoten kan, Donnarumma kan hem gewoon hebben. En is dan heel boos dat die jongens vrij staan dat ze in kunnen schieten. Maar ik denk
was
dat
hij boos op zichzelf?
Nou, dat gevoel had ik niet.
Ik ook niet, hoor. Maar
ik had het idee dat hij echt kwaad was op zijn verdediging. Ja. Maar dit was een bal die houdbaar was.
Ja, dan moeten we nog hebben over dat hij juichte niet. Vind ik altijd apart.
Ja?
Ja. Ik vind
volgens mij
gewoon
is hij al 10 jaar weg, David.
Ook 10 jaar weg, maar sowieso. Je speelt nu voor Bayern München. Ga gewoon juichen. Ja, ik weet niet of jij dat kent. Maar
nee, ik heb het nooit gehad. Ik scoorde niet zoveel.
En zeker niet tegen jouw club.
Nee. Ik heb tegen Twente wel gescoord.
En toen? En?
Ja, alleen maar zo volgens mij.
Maar dat vind ik al mooi. Boom.
Voor de rest niet heel veel.
Ja, ik was ooit een keer met de ruzie bij Zwolle weggegaan. En mijn eerste wedstrijd toen ik naar Excelsior ging, scoorde ik tegen Zwolle. Heb ik heel hard gejuicht. Hele veld overgegaan. Nee,
ik ben
nu nog aan het zoeken.
Ik ben het wel met Kees eens, hoor. Ik vind dat je gewoon kan juichen.
Vooral als je ook wordt uitgefloten de hele wedstrijd, dan is het misschien helemaal.
Hij maakte wel een mooi gebaar toen hij eruit ging, want hij werd gewisseld op een gegeven moment. En er zat een ballenjongen langs de kant. Die hem gedag zei, dan liep hij direct eventjes naartoe. En dan zie je ook wel weer de sympathie van een jongen die daar gewoon vandaan komt en daar opgegroeid is.
Echt Parijzenaar,
ja. Dat is ook gaaf dat hij dat doet.
Ja, dat vind ik wel mooi. Maar ik ben het met jullie eens. Als je speelt voor de club, dan
weet ik, ik wil wel die beelden nog een keer zien van jou dat je voor Excelsior speelt.
Die zijn er gewoon. Die zoeken, die zoeken we voor ergens een uitzending zoeken ze erop. Voor
je. Ja, de voetbalkantine.
Had jij dat eerder geweten toen ik je trainer was? Hè?
Ja, dan
hadden we meer respect gehad, denk ik.
Nou ja, sowieso. Hey, jij was snel weg, hoor, toen. Dus, ja.
Die andere wedstrijd, AC Milan Tottenham Hotspur, werd 1-0 door het doelpunt van Brahim Diaz. Karim, ik heb even opgezocht. Jij hebt met Aston Villa 5 wedstrijden tegen Spurs gespeeld. Heb je enig idee hoe dat ging?
Volgens mij alles verloren of 1 gelijk?
Even kijken. 5 keer verloren heb ik hier staan.
Ja.
Hoeveel doelpunten voor, denk je, voor jullie?
Ik zou het niet weten. Nee? Ik weet wel dat we toen altijd tegen Bale speelden in zijn primetime. Mm-hmm. Dat hij echt geweldig was. En ik moest hem ook vaak opvangen.
Ja.
Dus dat was ook geen pretje. Maar ja, volgens mij hebben we alle wedstrijden verloren die ik me kan herinneren.
Ja, ja, ja,
maar
altijd lastig. 0 voor, 15 tegen.
Ja, ja.
Ja, wel, er zaten een paar grote...
Moet je dat nou echt zeggen?
Ja, sorry.
Dat
is niet alleen maar
gezellig. Nee, klopt. Tottenham was die tijd echt heel sterk.
Maar ook Harry Kane zat daarbij. Die was toen nog beginnende. Ja. Speelde ook een beetje links hangend aan.
Ja, toen had hij nog niet dat hij zo goed was als nu. Maar...
Kan je hem herinneren?
Ja, heel vaag eigenlijk. Maar ik kan me nog wel herinneren. Hij was wel een balvaste speler, maar het was echt niet de speler die het nu is. Het is nu echt gewoon echt een van de beste spitsen ter wereld, denk ik. En die tijd vond ik het nog wel meevallen. Bale was toen wel heel goed.
Ja.
Maar Harry Kane was nog niet echt wat hij nu is.
Had je toen kunnen denken dat hij ooit topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur zou worden? 267 doelpunten inmiddels.
Ja, je zag wel zijn balbehandeling, hoe soms die ballen vasthield. En dat hij wel altijd goed bezig was. Of dat hij altijd bezig was met verdedigers. Dat je het wel altijd moeilijk tegen hem had. Maar niet dat hij hoe die nu speelt en wat voor goals hij nu allemaal maakt.
Ja. Ja, bizar. Hij werd, zei jij Robert, opgefroten door Kjær? Wat is...
Ja, dat waren fantastische duels. Iedere keer als hij ingespeeld, die Kjær die zat er bovenop, heel scherp. Die kreeg, al vroeg in de wedstrijd kreeg hij een botsing. Die had zijn mond een beetje open liggen.
Ja.
En dat had hem getergd. En dat zag je gewoon in ieder duel zag je dat terug. Zodra die, een Kane is natuurlijk, waar hij vroeger wat dieper speelde, of dan als de zijkant, laat hij zich heel vaak terugzakken. Om dan die steekballen te kunnen geven en daarna weer voor de goal te komen. Maar Kjær gaf hem daar helemaal die ruimte niet voor. Men vrat hem gewoon op. Hij zat direct in zijn rug, erbovenop. De discussie die we ook hadden over of bij Paris Saint-Germain of ze dat ook wel doen. Hè? Nou, dat zie je niet heel veel meer gebeuren. Dat ze echt doordekken naar het middenveld. Maar dat deed hij wel degelijk. En je zag dat het ook echt opdracht was geweest van Milan.
Is dit nou 2 keer 1-0? Hè? Was het 1-0 voor Milan en 0-1 voor Bayern München? Is het beslist, allebei?
Nee, zeker niet. Ik zag ook dat Tottenham het middenveld miste.
Ja.
Dus die speelde eigenlijk ook niet met een sterke middenveld. En ja, ik vind het wel knap van Milan. Want Milan, volgens mij, de laatste weken hebben volgens mij 4 of 5 wedstrijden verloren. Ook in de competitie staan ze er niet echt goed voor. Dus ik vind wel knap die 1-0. Maar ik denk Tottenham thuis moet nog wel haalbaar zijn voor Tottenham. Bij Bayern... Paris, als ik de laatste 20 minuten bekijk met Mbappé erbij, ja, zie ik dat Paris Saint-Germain eigenlijk ook nog wel kans heeft.
Ja, sluit ik me ook bij aan. Ja. Ik had het ook niet. Je verwacht ook van Bayern dan die laatste 20 minuten. Oké, nu gaan we even de boel dichtgooien.
Ja.
Dat kunnen ze kennelijk dus ook niet.
Ook in de competitie niet.
En ook in de competitie niet. Dus ja, dan zou je denken die wedstrijd straks in München wordt. Blijft een open wedstrijd in dat opzicht.
Als Mbappé 90 minuten kan spelen, dan gaan ze dat nog recht trekken.
Ja.
Want die maakt gewoon het verschil. En dan is die gewoon niet te stoppen. En je zag ook dat bijvoorbeeld zodra Mbappé erin kwam, ging ook Neymar veel meer doen in één keer. Hij was in één keer veel actiever. Messi, want er kwam natuurlijk nog een rode kaart bij Bayern in die slotfase. Ja. Ook door een loopactie van Messi. Ja, die worden dan toch allemaal ook even weer meegelift op Mbappé. En nou, dat Messi, klinkt
Messi,
gek.
Messi,
maar...
Messi is ook niet meer de snelste dat hij zelf al die acties kan maken. Dus dan heeft hij ook wel echt baat bij Mendes die diep loopt. Bij Mbappé die diep liep. Dat zag je de eerste helft totaal niet. En ik denk, als je dat hebt straks bij Bayern, dat Messi dan ook wel eens sterkte komt.
Kees, zag jij nog wat aan Messi en Mbappé na het WK?
Ik heb niks gezien. Er is me niks opgevallen, helaas.
Nee, maar je zei van, ja, het lijkt wel alsof ze iets minder het vuur hebben als...
Ik dacht meer dat je bedoelde...
Onderling.
Iets zou onderling zou kunnen zijn.
Nee, ik wil niet stoppen.
Nou ja, ik heb helaas nooit op dat niveau mogen spelen. Maar ik kan me echt goed voorstellen dat als je een WK hebt gewonnen, in Messi's geval, of Mbappé had hem al in 2018 gewonnen, uitblinker op het WK... ja, dat je dan terugkomt bij Paris Saint-Germain. En tuurlijk heb je wel die drive om een keer de Champions League te winnen met Paris. Maar ja, je moet toch weer eventjes omschakelen. Je hebt het, eigenlijk Messi ook, die heeft het gewoon gemaakt. Die is wel klaar. Die echte absolute wil om iets nog te bereiken, ja, zal Messi denk ik niet hebben. Maar ja, dan zal hij ons wel weer verrassen, denk ik, aan de andere kant. Maar dat, ja, voor mij was dat altijd echt een ding. Ik had echt altijd een drive nodig, weet je, om nog ergens voor te gaan. En dat was wel op een heel ander niveau. Maar ik had wel op een gegeven moment, ja, het einde van mijn carrière. Waar kon ik nog naartoe? Ik kon nog naar Telstar, bijvoorbeeld. Maar daar dacht ik van, ja, daar haal ik geen drive meer uit. En ik kan me voorstellen dat het voor Messi op dat niveau ook zo is. Ik denk, ja, we gaan nog lekker potjes spelen, maar... Ja, maar hij heeft alles al gewonnen.
Als zij het al zo lang hebben volgehouden, dan zou je ook denken, ze doen het al bijna 15 of 20 jaar, dan zou je misschien denken na 10 jaar,
dat WK was wel een ding voor hem.
Maar ik denk echt nog wel dat hij denkt van, ja, ik wil ook nu weer de gouden bal winnen, dus ik moet er ook nu weer staan. Ja,
ik denk dat hij gewoon gaat genieten nu. Nee, dat denk ik echt. Ja? Ook bij Argentinië wilt hij ook nog door. Zij toch ook denken dat hij wel zou stoppen. Ideale moment. Ja. Hij wil nog genieten van het voetbal.
Ook bij Paris Saint-Germain, waar de belangen groot zijn om die Champions League te winnen.
Nogal.
Laat staan kampioen van Frankrijk worden, dat is een gegeven. Op het moment dat dat niet gebeurt, omdat er een aantal mensen zijn die gewoon wat minder presteren, dan is dat ook niet gezellig, dan is het ook niet leuk. Dan ga je ook niet met plezier naar de club toe, want dan loop je heel de dag met chagrijn op je kop rond. En dat kunnen die gasten, die willen dat ook niet. Die willen ook niet hun carrière afsluiten op die manier. En ik denk dat ze ook, daarnaast, je wordt volgens mij nooit zo goed als je niet die drive gewoon hebt.
Ja, ik denk toch dat
je er niet over na hoeft te denken.
Ik denk toch nog dat je erop verkijkt, dat denk ik.
We gaan het hem vragen. En daar is hij. Nou, wat leuk. Ja.
En dit is belangrijk, want ze zijn al uit de beker. Dus belangrijk dat ze die Champions League, want anders hebben ze alleen de competitie, waar ze 5 punten voor staan inmiddels. Ja, ze verliezen af en toe een potje, maar heel dichtbij komt de rest ook niet. Overigens,
maar dan wordt er wel, denk ik, wel afscheid genomen van veel spelers misschien en ook wel de trainer, denk ik. Als ze straks weer de Champions League niet winnen.
Je had nog nieuws, want jij hebt contacten in Saoedi-Arabië.
Ik lees zoveel dingen in Saudi-Arabië, want ze willen natuurlijk heel veel spelers halen. Maar ik zie wel echt dat spelers als Modric en Ramos echt nog wel misschien wel die kant op gaan.
Misschien wel, maar je weet meer.
Nee, ik weet wel dat er clubs zijn die de belangstelling voor dat soort spelers hebben. Maar ja, natuurlijk is het aan de spelers zelf of die voor kiezen. Maar dat zijn wel echt interessante spelers voor Saudi-Arabië. Een Nasser of zo, waar Ronaldo nu speelt. Dat een Ramos of een Modric daar wel zouden kunnen spelen.
Zeker groot gelijk ook. Dat is net wat anders dan Telstar van Kees Luijks. Zeker op de bankrekening. Straks zijn we terug. Dan gaan we het hebben over de andere Europese wedstrijden van deze week. De Nederlandse clubs die in actie komen. Ajax en PSV. En we nemen er uiteraard het allerlaatste nieuws door. Dus heel graag tot zo. Deel 2 van deze Valentijns voetbalpraat. We hebben het geprobeerd met gedimd licht. Was toch geen succes. We hebben het geprobeerd met kaarsjes, maar we doen het toch maar gewoon zo. Dat is uiteindelijk het best voor iedereen. We gaan het hebben over de Europese wedstrijden die nog voorbij gaan komen deze week. Morgen Club Brugge, Benfica en Dortmund-Chelsea. Maar donderdag zijn toch misschien wel de mooiste potjes. 2 Nederlandse wedstrijden. Maar Robert, jij kijkt uit naar een andere pot.
Ja, volgens mij hebben we ook nog... Ja, je verzint het bijna niet dat het Europa League is, maar...
De tussenronde
Barcelona United, Manchester United. Dat zijn natuurlijk wel heerlijke wedstrijden.
Een Champions League potje.
Ja, dat zijn gewoon sowieso Dortmund, Chelsea, al die ploegen natuurlijk die we net noemen. Verwacht je op een hoger niveau. Maar ik vind het heel interessant om Barcelona, die het moeilijk hebben gehad aan het begin van het seizoen, en nu echt in de flow zitten, goed spelen, veel goals maken, tegen... ons inmiddels, omdat Erik ten achter zit, Manchester United. Want zo zijn we dan ook wel weer. Kijken waar dat staat. En ik wil ook Weghorst dan wel weer een keer zien. Ik weet niet of hij gaat starten natuurlijk. Maar ik heb nog steeds mijn twijfels bij hem of hij de spits voor United kan zijn.
Zien jullie dat ook echt als een Champions League affiche? Ondanks, het zijn toch twee clubs die ook niet meer zijn.
Barcelona de laatste weken zien spelen.
Ja. Ja, Barça is nu de nummer 1,
ja,
hè?
Ik vind ze echt
in La Liga.
Zeker.
Ja. United is nummer 3.
Ja.
Premier League 4.
3 volgens mij.
3?
Ja.
Ja, dat zijn wel ploegen die een mindere periode hebben gehad. Maar die daar waarvan het lijkt dat die nu al achter zich, dat achter zich hebben gelaten. En die nu volgens mij gewoon twee ploegen in vorm.
Ja.
Zo mag je het wel zeggen, denk ik.
Frenkie de Jong die ik heel goed vind spelen nu.
Ja.
Maar ook zonder bal heel goed. Ballen afpakken. Nee, maakt mij ook wel een hele goede indruk.
Wie is eigenlijk de favoriet dan? Barcelona tegen United?
Ja, dat is lastig.
Ik denk Barcelona.
Barcelona wil voetballen en ik denk misschien dat Manchester op de counter gaat spelen.
Ja,
en met Rashford kan dat wel eens
uitpakken
voor Barcelona. Ja.
Ja, als individuele speler die een wedstrijd kan beslissen. Ik denk wel dat Barça voetballend nu veel verder is al. En dan zal United wat meer moeten tegenhouden. Het zijn waanzinnige wedstrijden in deze ronde.
Ja.
Weet je, wat dat betreft moeten we blij zijn dat die Nederlandse clubs daar niet tegen hoeven te spelen. Want die hebben wat dat betreft, vind ik wel echt een iets makkelijkere tegenstanders.
Je hebt ook wel eens dat dit soort ploegen dan met tweede elftallen gaan spelen. Hè? Zo'n tussenronde van de Europa League. Denk
nee,
donderdag niet.
Het is een prestigeduel ook. Hè?
Ja.
Dan ga je dat niet doen. Maar wat Karim zegt, dat denk ik ook wel. Dat United, ze hebben ook wel een aantal wedstrijden in de competitie. Hebben ze gewoon wat meer van achteruit gespeeld.
Dat ligt ze ook heel goed.
En dat ligt ze best wel goed. Mm. Dus het lijkt misschien dat je denkt, ja, Ten Hag is de trainer. Die willen altijd voetballen. En ja, dat wordt gewoon een strijd tussen twee ploegen die alleen maar willen voetballen. Alleen maar vooruit druk zetten. Maar dat is wel het voordeel misschien voor United. Dat ze het beheersen om van achteruit wat meer achterover te leunen. En vanuit de counter te spelen. Dus dat, ja, dat kan een voordeel zijn.
Ja, Weghorst kreeg een hoop kritiek. Maar gaf afgelopen weekend een soort toevallige, dat weet niet, maar een assist. Dus hij is weer even erop. Hè? En Gakpo scoorde trouwens gisteren ook mooi.
Ja, hij speelde ook goed.
Tegen Everton, heb je gezien?
Ja, ik heb de wedstrijd gezien. Ik vond hem een goede wedstrijd spelen. En ook de goals natuurlijk ook bevrijden. Want daar is het in Engeland wel vaak als je als grote aankoop wordt gehaald, dat je wel moet gaan scoren als je spits bent. Dus ja, dat doet hij gewoon goed. En gisteren speelde hij ook goed zonder bal, met bal. Dus ik vond hem een goede indruk maken.
Ja. Ja. En het is natuurlijk een grote wedstrijd waarin hij dit doet. Een logische uitslag is het. Alleen ja, met een Liverpool wat niet in grootse vorm steekt, dan zijn dit soort uitslagen wel heel belangrijk in derbies.
Ja.
En zeker omdat Gakpo natuurlijk heel veel kritiek kreeg van oud-spelers.
Maar
dat weet jij als geen ander ook in Engeland. Dat telt nog net altijd even wat zwaarder dan dat er iemand anders, dat een gemiddelde journalist iets zegt.
Ja, maar dat vind ik zo. Nee, maar dat, daar wou ik ook wat over zeggen. Dat vind ik zo bijzonder daar. Je kan één wedstrijd minder spelen en je krijgt meteen iedereen over je heen. De volgende wedstrijd speel je weer goed. Nu heeft hij gescoord. Alle kritieken zijn weer lovend.
Ja, maar goed, dat zijn koppensnellers. Die Engelse kranten, de Sun. Ja, daar hoef je niet van uitgaan dat het fantastische journalistiek is.
Ja, dat Mister 007, 0 assist, 0 doelpunten, 7 wedstrijden. Was toch wel een beetje pijnlijk en flauw ook. En
heel flauw, ja. Heel flauw. Ik denk dat hij een hele goede speler is voor Liverpool. Het past toch in het Liverpool zoals je het de laatste jaren hebt gezien. Weet je, een atletische speler, doelgerichte speler.
Maar ik vind het ook mooi dat Klopp hem gewoon niet vertrouwen geeft. Hè?
Ja.
Je zou ook denken van ik zet hem gewoon ernaast en hij komt er gewoon een paar keer gewoon in.
Ja,
laatste 20
minuten. Echt,
maar hij geeft hem gewoon de kans en hij maakt het nu de laatste wedstrijd wel waar.
Ja.
Terug naar zijn oude ploeg, want Gakpo heeft dus al gespeeld gisteren. Donderdag is het PSV. Die moet tegen Sevilla uit, de nummer 12 van La Liga. Zijn er nog spelers bij Sevilla, Karim, die we in de gaten moeten houden?
Ja, de Marokkaanse spits die de laatste weken wel aan het scoren is.
En Nesyri?
Dus dat is wel denk ik een gevaarlijke spits voor vooral met standaard situaties. Hoge ballen is die wel, met koppen is die wel heel sterk.
Dat was van die sprong op het...
Ja, volgens mij hoger dan Ronaldo,
op
toch?
Op het WK, ja.
Maar ik vind dat wel een gevaarlijke spits waar PSV wel op moet gaan letten. Maar het is niet de Sevilla wat je van een paar jaar terug kent, wat heel goed was.
Bij 6 keer gewonnen, zag ik. Ik heb het even opgezocht. Je hebt dit seizoen maar 6 keer gewonnen pas.
Ja, klopt.
Dat is weinig voor zo'n grote club. Want dat is natuurlijk toch een hele gerenommeerde club. Natuurlijk veel spelers verkocht iedere keer. En nu zitten ze echt in een opbouwfase. Waar ze het in La Liga ook gewoon hartstikke moeilijk hebben.
Ja, de laatste weken zijn ze wel weer aan het winnen. Maar...
Ja, de laatste 5 wedstrijden, 9 punten. 12e staan ze op dit moment. Stonden wel echt op degraderen. Kees, jij hebt ze gevolgd dit seizoen.
Ja, ik heb ook wat opgezocht. Nee, maar vorig jaar rond deze tijd stonden ze gewoon tweede. Met 2 punten achter, Madrid op dat moment. En toen hadden ze nog Lopez de Guia als trainer. En dat is nu, die is weer weggegaan. En nu hebben ze de man met wie we echt de rekening moeten houden. Dat is Sampaoli.
Ja, druk te maken.
Dat is een druk te maken langs de kant. Dus die zorgt wel voor wat, in ieder geval strijd bij zijn ploeg. Maar de Sevilla is niet Sevilla.
Ja, waar kunnen we ons op,
Sevilla meer.
Waar kunnen we ons op voorbereiden dan? Wat die Sampaoli
we heeft. Kunnen ons voorbereiden op een ploeg die hoog wil druk zetten. Die echt vechtvoetbal wil spelen, maar die het eigenlijk niet kan.
Oh.
Dus, dat is hij doet geen concessies aan zijn filosofie. Terwijl hij eigenlijk niet echt de spelers meer daarvoor heeft. Dat is een beetje het verhaal van Sevilla. Maar ze zijn weer iets opgeklommen. Ze stonden echt in de degradatiezone. En nu volgens mij 11e, 12e, klopt dat?
12e, ja.
Dan,
Jesus dus, Navas zit er ook nog, 37
Navas.
Inmiddels. En een
ik hoop dat Xavi morgen op hem kan spelen. Ja. Vanaf links. Maar ik denk dat hij op 10 gaat spelen, Xavi.
Denk het ook, ja. Ja. En Goedelje.
Ja, speelt nu centraal achterin. En ja, goed, die moet Koundé vervangen. Mm-hmm. Diego Carlos, ja, dat zijn
Koundé is naar Barcelona geweest. Diego Carlos naar
Aston Villa.
Naar jouw clubpie.
Dus ja, dat is geen makkelijke taak. Hij heeft nog wel een fantastische goal gemaakt in de derby tegen Betis.
Geweldig.
Ja, die had echt... dat weet ik nog. Ik heb heel vaak met hem op het veld gestaan. Geweldige trap.
Had je toen het idee van, die kan wel eens Europa League, Champions League in?
Ik moet je eerlijk zeggen, dat was nog dat jij trainer was. Ik had op een training... Je kent bepaalde namen op een training. Of in je team. Hè? Als je er naartoe komt, je bent net nieuw in mijn geval. En na een paar trainingen liep er iemand tegen mij aan. En ik wist niet wie hij was. Ik kende zijn naam nog niet eens. En ik kijk me om. Wie is dat? Weet je wel? Een jongen vanuit de jeugd. En toen begon ik wel. Toen ging ik wel rekening met hem houden.
Maar omdat het pijn deed?
Omdat het pijn deed. Omdat het echt een blok beton was. En ja, hij is wel. Ik had dat nooit verwacht dat hij zo ver zou komen. Maar het is echt een ijzeren mentaliteit.
De hele familie Goedelje natuurlijk. Mm. Ook zijn vader die bij NAC gespeeld heeft.
Heeft hij een tatoeage van, hè? Volgens mij, op zijn been.
Maar ja, ik weet nog niet of ik dat nou zou adviseren. Maar een jongen die altijd hard wilde trainen. Ook vanuit de jeugd al. Altijd wilde spelen. Extra altijd deed. Die heeft echt op werklust heeft hij bereikt waar hij nu is. Natuurlijk een fantastische carrière. Ja. Inderdaad, goede paas, goede trap. Ik kan me nog herinneren dat hij wat moeite had met verdedigend koppen. Want hij speelde ook in de A-jeugd, speelde hij al af en toe middenveld en af en toe centraal achterin. En we waren eigenlijk continu aan het zoeken, wat is nou zijn beste positie? En verdedigend koppen was bijvoorbeeld weer niet zo sterk. Nou, dus als centrale verdediger is dat toch wel handig als je dat kan.
Ja.
Nou, er gingen uren naar buiten toe.
Liep
om extra te trainen. Ja. Nou, hij was meestal al binnen, hoor. Nee, dat is niet waar.
Maar het grappige is wel, hij is echt... Het is echt het is niet eens, had jij dat verwacht, dat hij zo ver zou komen?
Op karakter had ik wel verwacht dat hij... niet misschien de top waar hij zat, hè, dat hij bij Sevilla... en zeker het goede Sevilla van vorig jaar... Ja. De top van La Liga had ik niet zo ingeschat, nee. Maar ik had wel het idee dat hij verder zou komen dan de meeste spelers bij ons.
Hij is bijzonder. Als iedereen bij NAC, hè, de cultuur is wel van je drinkt een biertje na de wedstrijd. Nou, als iedereen een biertje bestelde hij een echt serieuze verse jus. Zo'n speler is echt niks. Alles moet wijken voor zijn carrière. En dat heeft hij echt knap gedaan.
Ja, zijn dat ook leuke spelers in de kleedkamer?
Ik vond hem ook een prima en aardig gozer. Ja, absoluut. Niet een blinde of zo. Ook echt wel oog voor bepaalde teamgeest.
Ja, nou,
alleen niet na de wedstrijd. Dan was hij weg.
Dan zat hij aan een jus en dan ging hij naar huis. Dat is donderdag, Sevilla PSV. Ook Ajax Union Berlin. Opvallend, databureau 538... Wel redelijk, ik heb even gekeken, een redelijk bekend databureau. Ziet Ajax als de op 2 na grootste favoriet voor het winnen van de Europa League van dit seizoen. Na Barcelona en Arsenal.
Oké.
Toch? Is dat vreemd of niet?
Vind ik ook vreemd.
Die hebben geen beelden van de Nederlandse competitie blijkbaar dan.
Nee. Als Ajax zo speelt als tegen RKC, tegen Union Berlin. Die heb ik ook een paar keer gezien. Dat is geen wonderploeg, maar het zijn wel echt, die zijn wel echt op de counter.
Ja.
En ik denk als de restverdediging zo staat als hoe het bij Ajax de laatste weken stond, dan zie ik wel dat Union Berlin heel gevaarlijk kan zijn en misschien wel heel makkelijk kan scoren tegen Ajax.
Dus als ze dat ruimtes weggeven, het komt terecht wat je zegt. Als je de ruimtes weggeeft zoals ze dat de eerste helft tegen Ajax deden, dat er zoveel ruimte ligt om te voetballen voor een tegenstander, dan doet Union Berlin speelt het dwars doorheen.
Ja,
die hebben ook nog een keertje veel lengte en snelheid en kracht.
Ja.
En ik vind wel dat bij Ajax nu, die hebben natuurlijk een programma gehad, wat relatief makkelijk is, waar ze ook heel veel punten uit moesten halen. En daar hebben ze, bij Schreuder hebben ze zelfs de punten laten liggen. Ze hebben wel, denk ik, het juiste pad gekozen met de keuzes nu. Door gewoon te zeggen, joh, Tadic is nu onze spits. Op het moment dat we het moeilijk hebben, zetten we Brobbey erbij. Mm. We spelen weer met zijkanten waar Kudus Die is gehaald als middenvelder, maar die mag nu in ieder geval in een vrije rol spelen vanaf die rechterkant. Waardoor er heel veel beweging is. En je merkt ook wel dat er daardoor wat meer spelplezier terugkomt bij Ajax. En wat meer karakter en overwinningsdrang. Dus ze zijn die zeker niet kansloos natuurlijk. Hoewel tegen de nummer 2 van de Bundesliga, daar loop je niet zomaar even overheen. En dat besef moet er zijn in Amsterdam. Ja, want als ze denken dat ze dominant kunnen zijn.
Union won van Leipzig.
Ja, en ik vind ook wel dat ze eigenlijk met Alvarez voor de verdediging moeten spelen.
Ja, vind ik ook.
Het is wel vaker dat Ajax de rechts- en linksback heel hoog heeft staan. Maar dat is helemaal niet erg. Maar als je een Taylor voor de verdediging hebt staan, dan kan je eigenlijk nooit de restverdediging goed hebben staan.
Helemaal
en
eens.
Alvarez heeft dat wel van nature. Ja. Weet je, dan kan je nog de rechts- en linksback allemaal naar voren rennen.
Dus Bessie moet
maar dan heb je gewoon met Bessie, met Timber en heb je Alvarez. Dan heb je nog steeds 3 man. Ja. En dan kan de linksback, de rechts naar voren rennen, dan heb je wel 3 man. Maar Taylor heeft dat niet van nature. Dan
ik vind dat ook, maar twee vind dat ook de logische keus. Op het moment dat je met Alvarez, wat gewoon een controlerende middenvelder is, en dat heel goed kan.
En dan heb je altijd de restverdediging ook gewoon staan.
Sta je goed, sta je sterker. En Bessie kan Europees. Kijk, in Nederland wordt er van je verwacht dat je als centrale verdediger ook nog een beetje de Johan Cruijff uithangt. Mm. Van centraal achterin indribbelen, passes geven, crossballen geven, doelpunten maken. Op Europees niveau, als centrale verdediger, moet je gewoon 1 ding doen. In eerste instantie je vent uitschakelen, verdedigend goed staan. En op het moment dat je de bal daarna in kan leveren bij de wat betere voetballers, dan doe je het prima. Ik vind dat Bessie dat goed kan.
En dan zou ik wel eigenlijk naast Alvarez wel of Taylor of Berghuis zetten. Meer voetballen zou ik niet Klaassen zetten. Dan als je Klaassen laat spelen, dan moet je maar iets meer naar voren zetten. Want ik vind wel, Alvarez is wat minder aan de bal. Dus als die 3 centralen de bal hebben, of die 2 centralen... dat je dan kan opbouwen via Taylor of een Berghuis. Ja. En niet dat je dan Alvarez en Klaas hebben, die allebei niet aan de bal heel
toch,
sterk
Karim,
zijn.
Toch, Karim, ik vind Alvarez in de topwedstrijden, vind ik hem aan de bal ook nog niet zo slecht, hoor.
Champions League ook.
Vond ik hem altijd wel gewoon goed spelen.
Ja, maar om het spel wel, te
ja,
maken?
Ja, om het spel te maken. Je hebt wel echt een Taylor of een Berghuis ernaast nodig.
Ja,
Klaas is ook meer een loper. Dus dan zou ik echt wel of Taylor.
Ik denk dat Berghuis gewoon sowieso speelt.
Ja, die zou ik altijd laten spelen.
En dus altijd volg je het nog allemaal een beetje.
Het gaat over tactiek. Ik zit langzaam. Nee, ik zit te denken aan, als je het dan hebt over 2 spelers waarvan je niet had verwacht dat ze zouden doorgroeien tot waar ze nu zijn, dan is het wel Geraldo Becker en Danilo Doekie bij Union Berlin.
Ja, maar daarom het zijn wel goede spelers natuurlijk. We hadden het net ook over de jongens van Toulouse. Ja. Spierings en
Jolling
in één keer naar het buitenland gaan.
Bomen.
Ja. Maar ik denk niet dat als Ajax echt in goede doen is, moeten ze van Union Berlin.
Toch denk ik dat het, als je het zo. Ik heb niet een mega goed beeld van Union Berlin, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar als je de wedstrijdjes en de doelpunten van hun ziet, en het type ploeg dat het is, is het volgens mij een van de minst gunstige lotingen voor Ajax.
Vooral hoe Ajax speelt.
Dus echt, ik vind het echt een hele interessante pot. Ook voor nu voor Heitinga, hoe gaat hij het nu neerzetten? Hij heeft echt gewoon tegen RKC hebben ze het heel moeilijk gehad. Ja, dat is RKC. En nu speel je tegen echt een verdedigend betere ploeg. Mentaal een sterkere ploeg die in de Bundesliga speelt. Dus ik denk echt dat
met 5-6 man counter super snelle spelers heeft.
Ja.
Wordt een mooi potje. Dat dus donderdagavond. Ajax, PSV en Barcelona United. Even het laatste nieuws doornemen, want er is best wel wat voorbij gekomen. Eerst Erwin van der Looy, de trainer van Jong Oranje, gaat naar dit EK onder 21 van aankomende zomer. Stopt hij ermee? Hij vindt het na 5 jaar vindt hij het tijd voor wat anders. Robert, jij kent Erwin van der Looy, je hebt hem groot gemaakt.
Nou, zeker niet. Erwin is mijn assistent geweest bij Groningen, samen met Dick Lukien. Deden we dat met een 3-manschap. Marcel Groninger zat daar ook bij. Hè? Marcel Groninger is weer assistent bij Erwin van der Looy bij Jong Oranje. Bij het Nederlands team. Erwin een hele kundige trainer. En ik begrijp wel dat als hij weer terug wil naar het clubvoetbal, dat je zo'n keuze nu bekend maakt. Voordat je weer en een fase in met Jong Oranje gaat. Maar vooral ook naar volgend seizoen toe.
En om bekend te maken van jongens.
Nee, precies. Dat je dus weer beschikbaar bent voor de markt. En dat is gewoon niet zo makkelijk. Want er zijn heel veel trainers die heel graag een job willen hebben ergens bij een club. Ja, de concurrentie is groot.
Ja, dat zie je ook met zo'n Danny Buijs. Er zijn allemaal best wel wat trainers van naam die nu gewoon op zoek zijn.
En ik herken dat ook wel, hoor. Want als trainer, op het moment dat je dan een aantal jaren werkzaam bent geweest, dan ga je er automatisch vanuit dat de volgende club zo komt. Ja, dat is niet altijd zo. De voetbal is niet altijd logisch ook. Soms worden er in één keer trainers uit een hoge hoed. Kijk even naar Fortuna, bijvoorbeeld met Velasquez. Mm. Daar had nog nooit iemand van gehoord verder, totdat we hem gingen googlen. En zo worden er wel eens vaker keuzes gemaakt. En dan worden de logische keuzes misschien wel over het hoofd gezien door sommige clubs.
Het is ook vaak als trainers bij topploegen spelen dat het wat makkelijker is om een club te vinden dan als je wat in de middenmoot of zo. Dan is het lijkt me wel lastiger om daarna nog een club te vinden.
Ja, je wordt snel vergeten hoor. Als een club niet goed zijn huiswerk doet naar wat voor type trainer ze willen hebben. Wat voor iemand ze aan het roer willen hebben. De uitstraling van de club, maar vooral ook het voetbal wat je wil spelen. Ja, dan worden sommige mensen ook gewoon over het hoofd gezien. Wordt gewoon niet aan gedacht.
Kees, wat vind jij van Erwin van der Looy?
Ik heb te weinig ervaringen met hem.
Je hebt hem ooit gesproken, toch?
Hij heeft ooit een keer dat we speelden met NAC tegen Groningen. En toen speelden we gelijk. En toen feliciteerde hij me met het punt. Wat een punt. Ja, ik kijk echt zo op. Wat doe jij nou weer? Wat zeg jij nou weer? Maar als trainer heb ik niet goed genoeg een beeld van hem. Ik kan alleen zeggen, ik heb hem bij Jong Oranje gezien. Volgens mij hebben ze... heeft hij het wel goed gedaan bij Jong Oranje qua prestaties, weer eindtoernooi gehaald en dat soort zaken. Maar ja, weet je, trainer zijn bij Jong Oranje kun je niet vergelijken met trainer zijn bij een eredivisieclub. Nee. Daar heeft hij wel bewezen bij Groningen dat hij het gewoon prima heeft gedaan volgens mij. Maar het is totaal anders. Dus hij heeft nu een goed beeld van alle talenten of opkomende spelers in Europa, dat denk ik wel.
En ja,
dat,
het is alleen de vraag.
En ook in Nederland.
Welke club je daar wat aan hebt.
Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ja,
Karim, wie moet hem opvolgen? Help eens even de KNVB, want dan zitten ze weer met de handen in het haar.
Ik zou het niet weten.
Heb je niet nog?
Ik heb niet echt dat ik denk van
iemand in de achterzak die je graag wil helpen. Nee. Nee. Dan gaan we naar Robert, want die is toch een beetje ambassadeur van het Schotse voetbal. Heeft in Schotland gevoetbald en die zei ik wil het toch nog hebben over een prachtig, uniek moment wat we gemist hebben. Daar.
Dit weekend. Voor de mensen die dat gemist hebben, dat was een wedstrijd van Rangers tegen Patrick Thistle. Ook een prachtige club trouwens.
In de Schotse Cup, hè?
Zeker een keer gaan kijken. Ja.
Patrick Thistle?
Ja. En er komt een situatie waarbij... er wordt een overtreding gemaakt. Rangers speelt de bal uit. Patrick Thistle krijgt die ingooi. Die gooien de bal vanaf de zijlijn ongeveer halverwege de helft. Gooien ze hem terug naar de centrale verdediger. Om die bal weer terug te geven aan Rangers. Alleen, die centrale verdediger neemt die bal niet helemaal geweldig aan.
Op zijn schots.
Die gaat iets van zijn voet af. En die spits, een Duitse spits, jongen gehuurd van Bayern München. Die pikt die bal op. Die maakt een rush. Die passeert nog één of twee mensen. En die schiet die bal erin. Ja, waarna het oorlog werd in de 16 meter. Duwpartijen, handtassen, gevechten.
Op schots.
Van alles te doen. Iedereen viel om en er was ook weer niks aan de hand. Waarna de opvolger van Giovanni van Bronckhorst... na denk ik een minuut of 5-6 dat er commotie is geweest... langs de lijn een aantal spelers bij zich roept... en zegt van jongens, dit moeten we niet willen. Dit moeten we niet doen. En ze lieten Patrick Thistle aftrappen. Die kon doorlopen. En het mooie was, totdat hij bij de keeper kwam. En die keeper die had er nog niet helemaal zin in. Dus die stond nog. Ja. En die liet hem toch nog eventjes om hem heen. Uiteindelijk kregen ze de goal wel. Scoorden ze. Maar vond ik een mooi moment in voetbal.
Maar Schotland
dat je dat weinig
is
ziet.
Wel echt. Het is echt. Ik heb wel vaak gezien van dat soort verhalen. Schotland vind ik echt. Nou, jij weet het. Is uniek. Wat dat betreft. Qua sportiviteit.
Ja, het is wel hard, maar het is wel inderdaad.
Het echte voetbal. Hard kan ook sportief zijn. Ja. Uitdelen, incasseren. Ik weet ook een keer Alex Schalk. Die had een keer een penalty versierd. Bij. Ja, hoe heet die club ook weer waar die zat? Schotse club.
Ja. Falkirk, denk ik.
Ross County. County. Maar in ieder geval. Die heeft het hele land over zich heen gehad. Omdat hij een Svalbard gemaakt. Dat was echt. Dat is een doodzonde daar.
Ja.
Ik vind dat wel mooi hoor.
Mooi. Dus Schotse voetbal gaan we in de gaten houden, Robert. Dankjewel. Nog even, Jetro Willems traint mee bij FC Groningen. Mooie club voor hem, Karim.
Ja, ik hoorde dat hij zichzelf nog moet laten zien of zo.
Ja, klopt.
Ja, ik vind dat,
ze hebben hem even goed gecheckt. Want hij
niet belachelijk, maar zo'n speler. Volgens mij is dat de beste speler van Groningen, denk ik.
Ja?
Ja, ik vind het wel echt een goede speler.
Dus je vindt eigenlijk belachelijk dat Groningen zo moeilijk doet?
Ja, die moet hem, als hij fit is. Volgens mij heeft hij testen gehad, toch?
Hij heeft testen gedaan of hij zijn gewricht en alles nog geen orde zijn.
Ja,
hij wordt ook wat ouder. Hij is inmiddels 28.
Ik vind het wel echt een goede speler. Misschien heeft hij lang niet gespeeld, maar ik zie hem wel makkelijk gewoon bij Groningen.
Ik kan hem zelfs wel bij Feyenoord gezien.
Ja,
ik denk dat Feyenoord problemen heeft op die positie soms.
En hij
ik denk
is,
dat
hij
dat
gewoon,
als hij voetballend en vooral met zijn kop goed is. Als hij mentaal daaraan toe zou zijn. Jongen. Opgegroeid in de achtertuin ongeveer daar. Denk ik dat hij niet af wil gaan in Rotterdam.
Hoe oud is hij volgens mij?
28.
Ja, dan zou ik hem als ik Groningen zou zijn, zou ik hem 1,5 jaar geven en dan kan je nog misschien geld aan verdienen of zo.
Ja, Ja, het is wel pijnlijk voor Groningen, want die hebben twee linksbacks gehaald.
Maar ja, dan inderdaad, anderhalf jaar. Want voor een half jaar, ik zie niet in wat je dan heel echt moet verwachten. Nou, een jongen die zo weinig heeft gespeeld de laatste tijd. Ik hou altijd mijn hart vast, hoor. Dan speel je 3 wedstrijden goed en dan scheur je hamstring af.
Nou, leuk dat we zo eindigen, Kees. Jetro Willems, gewoon lekker gaan voetballen bij FC Groningen. Nee, we hopen het inderdaad niet. Kom op, man. Dit was het einde van de Valentijns voetbalpraat van Valentijnsdag 14 februari. Dankjewel Karim El Amadi, dankjewel Kees Luiks, dankjewel Robert Maaskant. Dank voor het kijken en heel graag tot snel.